Tel Aviv, Israël, 1999. Niets in het leven van Abigail MacLeod had haar voorbereid op de schok die ze kreeg toen ze Benjamin Rosen in haar armen zag sterven. Ze was alleen op vliegveld Lod in Israël, duizenden kilometers verwijderd van haar huis in Indiana en lichtjaren van haar routinematige bestaan als echtgenote, moeder en lerares. Zijn dood door de kogel van een moordenaar was zo gewelddadig en zo onverwacht dat ze zijn levenloze lichaam alleen maar vol ongeloof heen en weer kon wiegen, in de hoop dat ze uit deze nachtmerrie zou ontwaken. Maar meneer Rosen's bloed, dat door haar nieuwe katoenen jurk heen drong en de stof aan haar huid deed plakken, voelde te warm en te echt aan om onderdeel te kunnen zijn van een droom. Ze had de Atlantische Oceaan nooit over moeten steken. Die had de scheidslijn moeten blijven tussen het gewone leven en chaos. Maar was haar leven al niet een chaos geweest voordat ze gisterochtend van huis vertrok? Deze pelgrimsreis naar Israël had haar op haar 42e een nieuw begin moeten bieden. Maar tot nu toe was ze al haar bagage kwijtgeraakt, was ze, ondanks de dreiging van een bomaanslag, gedwongen geweest aan boord te gaan van een Israëlisch lijnvliegtuig en had ze de vriendelijke, vaderlijke heer, die zich tijdens de vlucht over haar had ontfermd, liggend op haar schoot en de grond van het vliegveld, zien sterven. Het politieverhoor daarna leek wel een scène uit een van de misdaadseries op de televisie, waar haar man graag naar keek. Alleen had Abby in dit geval het kanaal niet kunnen veranderen of met een goed boek naar haar slaapkamer kunnen vluchten. Nadat de agenten de dode man uit haar armen hadden losgemaakt, hadden ze een deken om haar bevende schouders geslagen en haar neergezet op een metalen stoel met een harde rugleuning in het kantoor van de Veiligheidsdienst van de luchthaven. Daar zat ze nu, haar handen ineengeklemd op haar schoot om ervoor te zorgen dat ze niet trilde. De vervomvaaide vrouw in de spiegel tegenover haar zat onder de bloedvlekken en Abby herkende haar maar nauwelijks. Was het een doorkijkspiegel? Zaten er aan de andere kant mensen naar haar te kijken? Waarom ondervroegen ze haar alsof ze iets met de dood van meneer Rosen te maken had? Wilt u alstublieft wat harder praten, mevrouw MacLeod? Vroeg een van de agenten. De oude bandrecorder op de tafel voor haar bromde ongeduldig, terwijl de band langzaam van de ene spoel op de andere draaide. Sorry, hij zei dat hij Benjamin Rosen heette, herhaalde ze voor wat haar wel de 100ste keer leek. Ik heb hem in het vliegtuig uit Amsterdam ontmoet. Hij zat naast me. Hij belde het archeologisch instituut voor me en toen schoot iemand hem dood. Ik heb niet gezien wie het deed. Ze nam een slokje van het lauwe water dat ze haar hadden gegeven en wenste dat ze nooit uit Indiana was weggegaan. Mompelend vervolgde ze, ik heb niet zo'n ding voor de telefoon, hoe noem je dat ook alweer, een muntje. Meneer Rosen zei dat je speciale muntjes nodig hebt voor de telefoon. Er werd op de deur van het kleine kamertje geklopt en na een korte conversatie in het Hebreeuws liepen de agenten die haar hadden ondervraagd naar buiten. Twee mannen in burger gingen zitten. De oudste was een jaar of 65. Hij had een grote witte snor en wit kroeshaar dat krulde als de vacht van een poedel. Zijn ernstige, strenge gezicht was door het leven getekend, als geweld dat zijn sporen had achtergelaten in beton. De jongste man was niet veel ouder dan Abby's zoon Greg. Hij had zwart golvend haar en een krullende baard. Ze droegen allebei een pistool aan hun riem en hadden dezelfde serieuze uitdrukking op hun gezicht. Een uitdrukking die duidelijk overbracht, je zit flink in de problemen, Abby MacLeod. Ik ben agent Dov Shure en dit is agent Cole, vertelde de oudste man haar. Hij pakte een van de metalen stoelen en ging tegenover haar aan tafel zitten. We willen graag dat u bij het begin begint, mevrouw MacLeod, en dat u ons alles vertelt wat er is gebeurd. Abby werd overspoeld door een golf van hopeloosheid en uitputting. Alweer? Maar ik heb alles wat er te vertellen valt al aan de politie verteld. Uit het borstzakje van zijn overhemd haalde agent Shure een legitimatiebewijs met een foto en legde dat op het beschadigde tafelblad voor haar neer, alsof het kon ontploffen als hij er niet voorzichtig mee omsprong. Veel meer dan zijn naam en Israël kon Abby niet lezen, maar het zag er heel officieel uit. U hebt met de veiligheidsdienst van de luchthaven en met de plaatselijke politie gesproken, zei hij. Wij werken voor de Israëlische regering. Net zoiets als jullie Amerikaanse CIA. Hij haalde een pakje sigaretten tevoorschijn en bood haar er een aan. Toen ze haar hoofd schudde, stak hij er, zonder haar om toestemming te vragen, zelf een op en begon te roken. Daarna stak hij zijn vingers weer in zijn borstzakje en liet haar een tweede legitimatiebewijs zien. Het leek precies op het zijne, maar op dit pasje stonden de naam en de foto van de vermoorde man. Benjamin Rosen werkte voor ons, zei hij kalm. Abby onderdrukte een snik. De tweederangs politiefilm was nu veranderd in een tweederangs spionagefilm. Ook daar hield haar man van. Ze wenste dat ze vaker met hem naar spionagefilms had gekeken, zodat ze nu zou weten hoe dit allemaal af zou lopen. James Bond was onoverwinnelijk, maar kwamen de belangrijkste dames in zijn films niet altijd om het leven? Haar ogen begonnen door de scherpe sigarettenrook te tranen en ze kuchte.